Goedemiddag gemeente, meisjes en jongens. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via het internet of via de lokale omroep Exact Barendrecht. Hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant voor zou gaan, dominee Floor. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Aankomende woensdag, DV 17 juni, zal er om 7:15 weer een meditatie worden gehouden. En deze is te volgen via de kerktelefoon of via het internet. Muziekuurtje. Aanstaande donderdag, 18 juni, zal er weer vanaf 7:30 tot 8:30 een muziekuurtje zijn. Deze keer zal Safe & Sound verzorgen. Collecte. Wij vragen u om een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de zendingscommissie, met vermelding van de bestemming. De doeleinden vandaag zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede collecte voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang is uit Weerklank, lied 334, de verzen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik jou en u een gezegende dienst toe.
Gemeente, luisteraar, ook allen die verbonden zijn met ons in deze gemeente. Heel fijn dat u ook afgestemd hebt en dat u wellicht ook meekijkt of meeluistert, ook in deze omgeving. We vinden het bijzonder fijn dat u dat ook doet. En het is ook een dienst die we met elkaar ook mogen hebben. Ik geef wat enige uitleg. Deze dienst is de tweede dienst op deze zondag. Normaal gesproken is dat altijd ook een dienst waar wij nu dankzegging zouden houden op het heiligavondmaal, maar dat is vanwege de maatregelen nu niet gedaan. Maar wij willen daar toch op de een of andere manier aandacht aan geven. Dus deze tweede dienst zou een dankzegging zijn, zoals we dat dan noemen, van op het heiligavondmaal. Maar het is ook een gewoonte in de diensten zoals wij die hebben, dat er ook vaak in de tweede dienst een dienst wordt gehouden waarin we wat uitleggen, ook over het belijden van de kerk. Dat doen we aan de hand ook van een voor ons bekende belijdenisgeschrift, en misschien kent u het van vroeger ook nog wel, de Heidelbergse catechismus. Het woord catechismus betekent eigenlijk ook gewoon onderwijs. Het is een woord dat afgeleid is uit de Griekse taal en een beetje passend ook bij de kerk. Dus vandaar dat wij het woord catechismus dan ook gebruiken. Dat is onderwijs. En meer dan ooit is in deze tijd ook nodig dat wij weten waar staat de kerk voor. Wat is het belang van dat belijden? Wat zijn de kernpunten? Er is heel veel onkunde. En juist daarom is het ook belangrijk dat wij zo'n dienst hebben waarin we ook nader uitleggen aan de gemeente, aan elkaar, wat fundamenteel is, wat belangrijk is. En wellicht mag u ook deze middag daar iets van meepakken en ook meenemen. Dat hopen wij natuurlijk. Opdat u ook weer, ook al bent u helemaal niet opgevoed met de kerk en weet u er heel weinig van, dat u toch iets gaat oppakken wat heel belangrijk is en wat wezenlijk is voor u en ook voor ons allen. We willen samen ook nu deze dienst beginnen met een stil moment. En daarna zetten wij de dienst in met votum en groet, waarin we uitspreken dat ook deze dienst gewijd is aan onze Heere God. En dat Hij ons ook wil begroeten met zijn vrede. We nemen nu een ogenblik stilte. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 105. Psalm 105 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 105... En daarvan het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten. En dat volk, daar wordt natuurlijk ook het volk Israël mee bedoeld. Dat de eerste openbaring heeft mogen ontvangen van alle volkeren der aarde. Wie de levende en de echte, de ware God is. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. God is met dat volk ook meegegaan, heeft heel veel gegeven. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, uitgekozen om de openbaring van hem te ontvangen, meld zijn eer. En we mogen dan ook de lof toebrengen aan onze goede God. En het vijfde vers, dat is ook een heel belangrijk vers, en misschien kent u het van vroeger nog wel. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Daar komt hij niet aan. Dat staat vast. Dat is zeker. Maar hij zal eeuwig zijn verbond gedenken. Te midden van alle ontrouw in de wereld weten wij van de trouw van onze God. En daar zingen we van. Psalm 105, 4 en 5. Gemeente, luisteraar, normaal gesproken doen wij ook dat we ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We doen het dit keer ook met de Heidelbergse catechismus, dus dat we ook vanavond een klein gedeelte van behandelen. Eigenlijk is daar les 14, zouden we kunnen zeggen, dat aan de orde is. En dat gaat wat in op de betekenis van het komen van de Heer Jezus in deze wereld. Daar wordt ook iets over gezegd. En dat wil ik ook vanavond met u overdenken en daarbij stilstaan. En daar gaan we ook ons geloof mee belijden. En omdat dat nu een klein stukje is wat niet door de hele wereldwijde kerk op een zodanige manier wordt beleden, zeggen we dat we het belijden met de Nederlandse kerken. Want die onderschrijven wel deze belijdenisgeschrift. Daarna zingen wij van Psalm 111 en daarvan vers 1 uit Weerklank. Loof, halleluja, loof den Heer, ik breng met heel mijn hart hem eer. Met allen die oprecht hem zoeken. Als je God oprecht zoekt, eerlijk zoekt, niet voor de vorm of om interessant te zijn, maar je zoekt hem echt, dan kun je ook de zegen van God verwachten. Want hij gaat serieus met ons als mensen om. Psalm 111, vers 1. In les 14, of zoals de catechismus noemt, zondag 14, 52 zondagen, elke zondag wordt er een klein stukje behandeld. Les 14, wat betekent het, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En de kerk belijdt dan dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur uit vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk de nakomeling van David, dat is de koning van Israël, te zijn. Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Jezus is zonder zonde. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus voor ons? Antwoord van de kerk is dat hij een middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat is de hoop van een christen. Dat je zonden bedekt worden. Dat je zonden vergeven worden. Amen. Gemeente, luisteraar en u die meekijkt, we willen samen ook bidden tot onze God. Een belangrijk element, want hoe zouden wij de Bijbel ook kunnen begrijpen en ook tot geloof kunnen komen, als wij daar ook niet de hulp van onze God bij hebben. En daar gaan we nu ook samen om bidden en ook om hem in het gebed, hem te eren, te loven en te prijzen. Doet u mee, we zullen samen bidden. Heren. U bent zo groot, u bent zo'n heerlijk God. U hebt u op een tiere wijze ook willen openbaren aan uw volk, eertijds aan Israël, maar nu ook aan heel de wereld. En wilt u zich openbaren als een vader? Uw Zoon Jezus heeft ons ook leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. En dat, Heren, maakt ook zo dat het heel bijzonder is om u zo tegemoet te mogen treden. En dat dat weer kan. U, Heere, staat boven alles en heerst ook over alles. En u kent ons leven vanaf het allerprilste begin tot op de dag van vandaag. En tegelijkertijd, Heere, wanneer we kijken ook naar ons leven, dan weten we best dat we geconfronteerd worden met dingen die we fout doen. Waar we soms ook ontzettend last van kunnen hebben. Het kan misschien ook wel zijn dat we van onszelf denken dat we alles goed doen. Maar wanneer wij ook, Heren, in uw woord gaan lezen, dan wordt dat allemaal afgepeld. En gaan we steeds meer zien dat er bij ons geen goed woont. Dat wij geneigd zijn om altijd de verkeerde keuzes en de verkeerde beslissingen te maken. Maar wanneer wij u leren kennen, dat u ons ook helpen wilt om tot de juiste keuzes te komen, om ook u echt te vinden en u oprecht te zoeken, zodat ons leven veranderd wordt en ons leven ook hoop en perspectief mag krijgen. En daarom komt u ons tegemoet. Wilt u in ons leven binnenkomen? Wilt u ook hier door uw woord of op welke wijze dan ook spreken? Maar vooral uw woord, die doet het. We kunnen soms wel eens mensen ontmoeten die gepakt en gedreven zijn door dat woord. Maar het gaat erom dat u tot ons spreekt. En wij bidden u, Heren, en u velen ook, niet alleen van de gemeente, maar ook anderen meeluisteren, dat ze ook geraakt mogen worden. En dat men ook u mag leren kennen zoals u eerlijk en oprecht ook naar voren wilt komen. Er is zoveel dat er gediscussieerd en gesproken wordt over God en over religie en over godsdiensten. En dat kan zoveel verwarring geven. Maar wilt u door uw geest ons leiden op het juiste pad, het juiste spoor, het juiste inzicht? Wilt u ons daarbij helpen? En willen ons daarin ook zegenen? We gaan u ook lezen uit uw woord. En daarin wordt ook de geschiedenis verteld, hoe u in de wereld bent gekomen. Maar ook hoe mensen het hebben beleefd wanneer ze u hebben leren kennen. Geef dat het voor ons fris en sprankelend. En misschien is het ook wel compleet nieuw voor ons, maar dat we toch geraakt worden. Wilt u ons daarin meenemen? Geef ons ook hier een goede, een gezegende dienst. Een dienst waarin we proeven dat u bij ons bent. En dat is niet alleen hier in de kerk met enkelen, maar misschien ook bij mensen thuis. We kunnen soms zo alleen zijn. En dat kan soms zwaar zijn. Het leven is niet even eenvoudig. En vooral als je oud geworden bent. Als je weduwe bent of weduwnaar geworden bent. Als er niemand meer is die naar je omkijkt. Als je geconfronteerd wordt met gigantische problemen en vastgelopen bent, misschien wel door allerlei verkeerde keuzes, maar houd ons vast, Heren, en wil ook ons leven vernieuwen, dat we mogen proeven dat u ons kent, ja, dat u uw hand op ons legt. Ik weet van je zitten, van je opstaan. Ik versta van verre hoe je gedachten zijn, hoe je over mij denkt, maar ik leg mijn hand op je. Wil zo ook, Heren, ons alles geven wat we nodig hebben, hier of thuis of waar we ook zitten. Wij belijden voor u dat we vaak falen, dat we vanuit onszelf geneigd zijn het verkeerde te doen. Dat hebben we altijd weer te belijden. Maar wilt u ons genade schenken en ons vrede in ons hart en in onze ziel geven. En laat vooral, Heere, de Heere Jezus Christus voor ons gaan leven. Wij bidden het u in Jezus' naam. En dat uit genade. Amen. We gaan nu met elkaar ook lezen uit de Bijbel. Ik doe dat uit, zoals dat in onze gemeente bekend is, de herziene Statenvertaling. Dat is een betrouwbare vertaling. En hopelijk is het ook voor u verstaanbaar. Het kan soms best moeilijk zijn als je daar niet in opgevoed bent. Daar weinig van af weet. Dan kan het wat vreemd overkomen. Maar ik hoop het ook vanmiddag, ook voor u, wat eenvoudig te houden. Ook in de prediking. En om toch een aantal dingen door te geven, zodat u daarover door kunt denken. En dan lees ik eerst met u uit Lucas 1 vanaf vers 26. Dat staat niet afgebeeld op het psalmbord, maar dat is het derde evangelie uit het Nieuwe Testament. En daar gaat het over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En daar willen we iets over zeggen, ook deze middag. Ik lees met u uit Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Die plaats bestaat nog. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man en van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Ze was nog een jong meisje. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, wees niet bang, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel: maar hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man, geen seksuele omgang? En de engel antwoordde en zei tegen haar, dat is een kerntekst ook voor deze middag: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding is onmogelijk bij God. Maria zei: zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Dat is het eerste gedeelte dat ik lees. Het tweede is uit Handelingen. En dat is een beetje het vervolg van waar we het vanmorgen over hebben gehad. En dat gaat over het sterven van iemand die vol van de Heer Jezus is geweest. Maar zijn boodschap werd niet geaccepteerd. kwam grote weerstand, zodat ze hem gingen vermoorden. Ik zeg het maar even zo in onze eigen taal. Maar toen hij vermoord werd, toen mocht hij ook ineens iets zien. En dat gaan we lezen. Toen zij, al die mensen die naar hem geluisterd hadden en niets van hem wilden weten wat hij zei, dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hen. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanavond wilde ik met u als gemeente, maar ook alle die meeluisteren, heel in het kort dus die twee dingen proberen te combineren. En wilde ik een aantal dingen ook meegeven aan elkaar. Dat is belangrijk. Het thema zal zijn deze middag van kribbe tot kroon. Nou, kribbe weet u waarschijnlijk, want dat weet u misschien wel van kerstfeest nog. Nou, daar ga ik straks iets over zeggen. Maar dan hoop ik ook in het kort en ook vrij eenvoudig u iets te vertellen over het belang van het geloof in de Heer Jezus. Voordat we daar samen over nadenken, zingen we eerst met elkaar uit de enige gezangen achter de psalmen. En dat staat bekend ook in de kerk als de lofzang van Maria. En daarvan het tweede, de lofzang van Maria, gezang 2. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Daar zingt Maria, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Omdat die in haar lage staat, ze was een heel eenvoudig meisje, maar dat God zo naar haar omziet, dat zij de zaligmaker van de wereld mocht baren. Nou, dat is heel bijzonder voor haar geweest, dat kunt u zich ook wel voorstellen. En daar zingt ze dan ook van. De lofzang van Maria 1, 2 en 3. Gemeente, luisteraar. En u ook die met ons verbonden bent via de beeldverbinding. Waar gaat het nu eigenlijk altijd over in de kerk? Nou, als het goed is, gaat het in de kerk altijd, en ik zeg dat met nadruk, altijd over de Heer Jezus. Als het in de kerk niet gaat over de Heer Jezus, dan is er iets mis. Dan klopt er iets niet. Dan kan het misschien wel over van alles en nog wat gaan. Misschien wel een beetje filosofisch. En worden er misschien wel mooie dingen besproken. Of mag het misschien ook wel gaan over uw gevoelens of uw emoties. Of ook over allerlei spirituele zaken. Het zal allemaal kunnen. Maar als de Heer Jezus niet benoemd wordt, dan zou ik haast willen zeggen, kun je het ook bijna geen kerk noemen. Want in de kerk gaat het altijd over de Heer Jezus. En het is ook van het allergrootste belang dat wij de Heer Jezus leren kennen. Dat we hem gaan vertrouwen wat hij gedaan heeft. En de Heer Jezus is een historisch figuur. Dat weten we zelfs ook uit buitenbijbelse bronnen. Daar is geen discussie over. Maar voor ons is de Heer Jezus Christus wel ontzettend belangrijk, omdat hij iets gedaan heeft wat mij een diepe vrede in mijn hart geeft. Of zo u wilt, in je ziel geeft. Dat je daar ook helemaal op mag vertrouwen en je hoop op mag stellen. En hij zorgt dan ook voor een heerlijke en een levensrijke toekomst. Dus ik wil allereerst stellen, in de kerk gaat het altijd over de Heer Jezus Christus. En als dat ontbreekt of als dat heel weinig ook in de kerk wordt gehoord, dan mag u zich terecht ook ongerust maken of het nog wel een betrouwbare en een eerlijke boodschap is die daar verkondigd wordt of verteld wordt. Dus kortom, de hoofdsom, het belangrijkste in de kerk, is altijd de verkondiging van Jezus Christus. En dat komt natuurlijk ook in de les die wij deze middag hebben naar voren. En gaat het dan ook over de geboorte van de Heer Jezus deze middag? Nee. Natuurlijk, u weet wel dat in de kerk het kerstfeest een belangrijk feest is. En daar kunnen mensen zich nog heel veel bij voorstellen. De geboorte van de Heer Jezus onder moeilijke omstandigheden. In het open veld, zou je kunnen zeggen. En dat hij gelegd werd in een kribbe. In een voerbak. Nou, lager kan het toch niet zijn. Armoediger kan het toch niet wezen. En het spreekt natuurlijk elk jaar vele mensen nog wel, gelukkig maar, tot de verbeelding. En in de kerk gaat het dan het hele jaar door ook over dat kind dat geboren is. En daar zijn ook al de feesten die wij hebben het hele jaar door daaraan verbonden. Daar staan we misschien helemaal niet meer stil en u misschien ook niet meer. Maar op kerst, na een lange periode, komt uiteindelijk dan toch weer Pasen naar voren. En dat gaat ook over de Heer Jezus. Nadat de Heer Jezus dus ook gestorven is, wat we in de kerk stilstaan bij Goede Vrijdag. Maar de Heer Jezus is opgestaan. Pasen is het feest van de opstanding. Dat is het feest dat de dood is overwonnen. En als je daarmee geconfronteerd wordt en je ziet het ook om je heen, dan is dat huiveringwekkend. Maar de kerk heeft dankzij Jezus een geweldige boodschap die ertoe doet. Namelijk dat hij de dood heeft overwonnen. En dan krijgen we Hemelvaartsdag. Voor u misschien een mooie vrije dag waar je lekker kan gaan fietsen. En dat je denkt, ja, waar staat het eigenlijk voor? Nou, de kerk gaat er dan over spreken dat Jezus naar de hemel is gevaren. En dan kennen we ook nog het Pinksterfeest. Dat staat voor veel mensen heel ver weg. Wat is dat? Dat is zoiets vaars. Maar Pinksterfeest gaat ook over de Heer Jezus. Namelijk dat hij niet alleen in de hemel is, maar dat hij ook bij ons op de aarde is. Door zijn geest. Nou, dat zijn misschien allemaal wat moeilijke dingen. Maar je ziet wel dat de kerk dus helemaal verbonden is aan Jezus Christus en dat al die elementen in de kerk steeds opnieuw worden overdacht. En elk feest heeft zijn eigen specifieke eigen betekenis. Vanavond gaat het eigenlijk dus niet over de geboorte, maar daarvoor nog. Hoe is dat? Is dat normaal? Nee, we hebben het gelezen in het evangelie van Lucas. En dat is natuurlijk mysterieus. Dat is iets wat ik ook met mijn verstand niet kan begrijpen. Maar normaal gesproken, als een man en een vrouw getrouwd zijn en ze hebben ook seksuele omgang met elkaar, kan daar een kind verwekt worden, zeggen we dan. De conceptie. Maar hier is dat anders en dat hebben we gelezen met elkaar. Dat is het woord van God. En ja, als je in de Bijbel gaat lezen, moet je niet altijd denken dat je met menselijke redeneringen uit de voeten kan. En dat kan dat meisje Maria ook niet. Heel eenvoudig is ze. Ze is nog jong, maar ze heeft in ieder geval wel een vriend en die heet Jozef. En ze zijn er eigenlijk bezig aan het voorbereiden om tot een huwelijk te komen. En dan ineens, lezen wij, komt er een engel. Gelooft u nog in engelen? Ik kom ook wel eens buitenkerkelijke mensen tegen die inderdaad nog wel weten van het bestaan van een engel. Of als ze bijna een ongeluk hadden gekregen, maar ging net niet door. Ik had een engeltje bij me, zeggen ze dan. Nou, hier zien we ook dat er een engel komt in het leven van een jong meisje. En die zegt, je bent gezegend onder de vrouwen. Nou, dat is ze zeker. Want van al die vrouwen is zij door God uitgekozen om ook Jezus te laten geboren worden. Maar ze zegt, ja, dat kan toch niet, want ik ben helemaal niet getrouwd en ik heb helemaal nog geen seksuele gemeenschap gehad. Hoe moet dat dan gaan? En dan zegt de engel, en dat is heel bijzonder, we hebben het ook met elkaar gelezen, maar ik onderstreep het dan toch maar even, want wij blijven natuurlijk bij de Bijbel, hè, bij het woord van God, dat is ons houvast. En dat is voor ons betrouwbaar. Dan zegt de engel tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste, ja, dat gaat over de kracht van God. Dat is geen menselijke kracht. Dat overstijgt alle menselijke krachten. Maar de kracht van de Allerhoogste, die zal u overschaduwen. En daarom zal dat heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En dat zegt dus ook iets wie Jezus is. En daar praten we nu over met elkaar. Wat is nu eigenlijk de identiteit van Jezus? Er zijn allemaal mensen bezig geweest om na te gaan, wie is Jezus? Ja, hij was een Jood, dat weten we. Hij is opgegroeid in Nazareth, hij is geboren in Bethlehem. Nou, al die feiten zult u misschien ook wel kennen. En toch, als we gaan kijken naar de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben, en we komen bij het allereerste begin, dan zien we dat die kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest, dat meisje, dat jonge meisje heeft overschaduwd. En laat ik het maar proberen heel eenvoudig uit te leggen. Dan is er iets gebeurd. Ja, dat is natuurlijk buiten Maria omgegaan. Dat weet ze niet. Maar dat in haar moederschoot, zal ik willen zeggen, daar al in de kiem de mens Jezus werd gelegd. Zonder dat haar vriend Jozef daarbij kwam. U begrijpt natuurlijk, dat is zo mysterieus. En je kunt je ook afvragen, waarom zo? Het is toch heel apart? Het is toch heel bijzonder? Dat Gods Zoon notabene, Gods Zoon, die er dus al was, hè? Zich zo klein maakt als dat hele kleine dat in de moederschoot van Maria werd geformeerd. Dat is een bijzonder wonder. Daar kun je verwonderd over zijn. Dat de Heer Jezus zo mens is geworden. Nou, als God al zo met dat allerteerste omgaat, kunt u natuurlijk ook wel begrijpen dat de kerk het altijd ontzettend pijnlijk vindt als je, ja, zomaar ook dat kiemende leven, dat weliswaar de conceptie is, dat je dat weg zou halen. Want leven tot in de moederschap is zo teer, is zo bijzonder, dat haal je niet zomaar weg. En dan haal ik daar hierin natuurlijk een hele zaak aan die altijd gevoelig ligt ook in de maatschappij, als we het hebben over abortus. Maar u snapt natuurlijk wel dat de kerk zegt, als de Heer Jezus zo klein gevormd wordt, dan ga je als kerk toch niet zomaar met de kleinste cel waar leven in is, zomaar weghalen. Dus dat hangt er een beetje mee samen. Dan begrijpt u ook een beetje waarom de kerk, ja, daar eigenlijk afwijzend tegenover staat. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. De Heer Jezus die zo in deze wereld is gekomen. En voor Maria, die dat allemaal niet kan bevatten, is het natuurlijk iets groots, iets heerlijks. Want ze voelde natuurlijk in haar buik het wel groeien en het werd ook steeds groter. Totdat het moment aanbreekt dat ze het moet baren. En ja, dan komen wij natuurlijk bij dat kerstevangelie, om het zo maar te zeggen. En al die omstandigheden, daar heb ik het nu even niet over. Maar ik wil wel duidelijk maken dat de Heer Jezus dus op een bijzondere manier is gevormd en in de wereld is binnengekomen. En daarom wordt hij ook mensenzoon genoemd. Dus Jezus is anders als u en ik. Wij zijn verwekt door onze vader en door onze moeder. Maar Jezus is in de wereld gekomen op een bijzondere wijze in de schoot van Maria, dat jonge meisje. En ze heeft hem toch, ja, ook geboren laten worden. Dat is zo'n groot wonder. Mysterieus, zeggen we. Maar het leert ons, en dat is wel van belang, een aantal dingen. Dat Jezus, als het gaat om zijn identiteit, dus niet te vergelijken is met u en mij. Dat hij een uniek persoon is, die weliswaar het menselijke vlees heeft aangenomen, maar eigenlijk er altijd al was. Jezus is van eeuwigheid. Hij was er ook. Ik zal daar breedvoerig over kunnen spreken, maar dat zou te moeilijk worden voor u. Maar het is in ieder geval wel dat de Heer Jezus er altijd is geweest, maar dat hij met een bijzondere boodschap, met een bijzondere taak, de wereld is ingekomen en zo klein is geworden en dat hij zo geboren werd onder armoedige omstandigheden in Bethlehem. Hij is niet voor niets de eeuwige Zoon van God. En tegelijkertijd, hij is wel geboren uit Maria. En Maria, dat was een vrouw van bloed en vlees. Dat was een mens, die weliswaar in de geslachtslijn stond van een heel belangrijke figuur in Israël, namelijk koning David, die ontzettend veel hield van God. En alles wist ook over God en leefde met God. En er is een beroemd lied van dat heel veel gezongen wordt. Het lied dat hij gemaakt heeft. Ik ben de goede herder. De Heere is mijn herder. Hij doet mij leiden in grazige weiden. Hij voert me zachtjes aan zeer stille wateren. Misschien kent u het uit uw familie nog wel. Dat lied van Psalm 23. Waar bij de begrafenis van opa of oma of van wie dan ook het misschien wel gezongen is of aangehaald is of over gepreekt wordt. En Maria is een verre afstammeling van die David, die een bijzondere band had met God. Waarvan hij zegt, God van Israël, dat is de ware God. Die God, die leeft, die is oprecht. En zo zien we dat dat de Heer Jezus een uniek persoon is. Aan de ene kant eeuwig, Gods Zoon. En aan de andere kant is hij voluit mens geworden. En zo zegt de kerk ook altijd over Jezus. Hij is oprecht een God. Hij is eeuwig God. En hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij wilde met ons gelijk worden. Dat is bijzonder. Ik zou ook een modern woord kunnen gebruiken. Hij wilde met ons solidair worden. En dan niet met bepaalde mensen die ook rijk waren of die iets in te brokkelen hadden in de samenleving, maar met iedereen. Hij wilde solidair zijn met al die mensen, hoe arm en ellendig ze er ook aan toe waren. Juist voor hen, zou je haast willen zeggen. Hoewel hij de hele wereld ook daarin contact wilde maken en dus ook contact zoekt met u. Onder welke omstandigheden u ook bent. Maar dat hij mens is geworden als de Zoon van God, is dat hij met u in contact wil komen. Dat hij u zoekt. En dat hij zegt, ik weet hoe je leven in elkaar steekt. Ik weet dat je geen kant uit kan. En ik weet dat je het verbruikt heeft in je leven. En dat misschien alles kapot is. Of dat hij zegt, ik weet dat je het misschien hartstikke goed hebt. Maar toch wel eens geïnteresseerd wil kijken en wil luisteren naar wat er een boodschap uitgezonden wordt vandaag. Hij kent u. Hij weet van zitten en uw opstaan. En ook uw gedachten. Hoe u over hem denkt. En dat probeert de Bijbel dus nu vanmiddag even iets uit te leggen aan u. Dat Jezus uniek is. Gods Zoon. Maar ook mens is geworden en met u in contact wil komen. En eigenlijk is hij ons in alle dingen gelijk geworden. Zodat de mensen toen hij rondwandelde op de aarde niet konden bevatten. Ja, hij zegt wel dat hij een bijzonder mens is, maar ja, het is toch een gewone man. Hij is toch, zeiden ze, de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Zo gewoon was hij. Dat niemand aan hem kon aflezen in eerste instantie. Dat hij Gods Zoon was. Want daar heb je misschien wel een heel ander beeld bij. Hij had een aangezicht dat wij hem niet zouden begeerd hebben. Het was natuurlijk wel bijzonder dat hij allerlei wonderen deed. Maar dat hij zichzelf Gods Zoon noemde. Is het hem niet naar zijn hoofd gestegen? Er is ergens zelfs een opmerking in de Bijbel dat ze zeiden, is hij niet gek geworden met wat hij nu zegt? Nou, dus zo zien we dat de Heer Jezus onder ons is komen wonen en werken, maar hij had wel een doel, hij had wel een betekenis. Eén ding had hij niet. En dat is ook een groot onderscheid met ons. En dat is dat hij geen verkeerde dingen deed. Dat hij zonder zonde was, zeggen we in de kerk. Hij deed alleen maar goed. Hij genas mensen. Had een positief woord. Probeerde te binden. Maar hij ging wel tegen het kwade in. Hij benoemde het kwaad. Maar dat niet alleen. Hij zei van, moet je luisteren, als jij nou in de problemen bent gekomen, door je leven, breng het maar naar mij toe. Want ik wil je leven nieuw maken. Volkomen anders maken. Volkomen nieuw. Ik wil je eerlijk maken. En ik wil alles wat je gedaan hebt, die schuld neem ik op me. Die haal ik naar me toe. Weet je, het is soms moeilijk om dat allemaal uit te leggen. Maar als u nou een vader en een moeder bent. En je hebt een zoon en nou die is een keertje de fout ingegaan. En is in contact gekomen met de politie. Nou, dat vind je natuurlijk niet fijn als de politie aan de deur staat. En die gaat dan vertellen over wat je zoon allemaal uitgespookt heeft. Dan kan je misschien in eerste instantie wel zeggen, ja, dat doet mijn zoon niet. wat de reactie van veel mensen is. Dat zal mijn zoon en mijn kind nooit doen. Maar ja, de feiten kunnen spreken natuurlijk. En dan komt dat heel sterk naar je voren. Maar dan voel je misschien wel als vader en moeder wat een pijn dat heeft. En dan probeer je natuurlijk met de politie in gesprek te raken. En zeggen, nou, wat hij ook verkeerd gedaan heeft, wat is zijn boete? Ik zal het wel betalen. En dan is de zaak af. Nou, dat beeld gebruik ik nu maar even om eigenlijk duidelijk te maken, dat wil Jezus doen. Die zegt, ja, al die fouten die jij nou gemaakt hebt, al die schuld, maar ik hou zoveel van je. Breng het maar bij mij. Ik los het wel op. En dan is de kern van Jezus, en daar gaat het in de kerk over. Dat Jezus zegt, het kost de dood aan het kruis. En dat doe ik voor jou. Opdat jij, als je in mij gelooft, dat ja, mijn dood voor jou de vrede, voor jou het leven geeft. Zo is mijn dood vol van betekenis. En vanmorgen heb ik in de preek er ook over gehad in mijn eigen gemeente. En nu natuurlijk ook wel weer, maar even voor u. Over George Floyd, hè? Daar praat de hele wereld over. Zijn dood. Daar moet wat aan gedaan worden. Iedereen heeft het gezien. En de hele wereld is in rep en roer. Er moet wat gedaan worden aan het racisme. En zijn dood kan misschien wel eens een oplossing zijn dat iedereen eens anders gaat denken over het racisme. In deze wereld. Maar de kerk, die zegt dan, kijk eens nou naar Jezus. Want Jezus dood. Jezus kruisdood. Dat is voor u van de allergrootste betekenis. Want hij wil onze zonden die we hebben tegenover elkaar, maar vooral tegenover God, wegnemen en weghalen. En daarom zegt datgene wat wij ook belijden vanavond, dat hij onze middelaar is tussen God en mij. U hebt een conflict met God. En ik had een conflict met God. Maar God heeft gezegd, kom maar naar mij toe. Geloof in mijn Zoon Jezus Christus. Dan zul je vrede ontvangen. En worden je zonden vergeven. En dat is de boodschap van de kerk. Dat God Jezus naar deze aarde heeft gezonden in de schoot van Maria. Geboren. In het leven gestaan en gezegd heeft, ik ben van God gezonden. Om alle ellende en alles wat fout is in je leven op me te nemen. En daarvoor ga ik aan het kruis. Dat doe ik voor jou. Ik weet het, er zijn mensen die ergeren zich eraan. Die zeggen, als ik een probleem heb, los ik dat zelf wel op. Alleen dat zal je niet lukken. Dat kan soms de ergernis zijn van het evangelie, waardoor mensen hoogmoedig en trots Jezus afwijzen en zeggen ze, ik los mijn eigen problemen wel mee op. Dat is nog maar de vraag. Want wij komen een keer voor God te staan. En bedenk maar, dan bent u nergens meer. Want wie voor God verschijnt, zal beseffen dat hij niets is. Dat hij bibberend en vreest wat er gezegd zal worden. En ik hoop dat er dan niet tegen u gezegd wordt, ga weg van mij. Je wilde toch niks met mij hebben. Dus nu heb ik ook niks met jou. Dat is het aangrijpende van het evangelie. Maar dat is ook de ernst van het evangelie. En dat God in alle liefde, in de kerk, in de maatschappij, in de samenleving, mensen stuurt. Die zegt, mensen, geloof toch in Jezus. En buig je knieën voor hem neer. Want hij, Jezus, de Zoon van God, wil bemiddelen tussen die God die heilig en rechtvaardig is. Die de zonde niet duldt. Maar dat hij, Jezus, al die zonde en vloek op zich heeft genomen. Om ons te redden en te behouden. Nou, daar hebt u de kern van het evangelie. In de kerk moet het gaan over Jezus. De middelaar. die bewogen is over uw leven. En zo ook naar u toe wil komen. Zo'n machtige boodschap. Maar weet u, het ging nu allemaal even over de kribbe en over het komen van Jezus in deze wereld. Maar nu iets anders. Mensen die tot geloof zijn gekomen, mensen die naar Jezus gingen luisteren. Misschien wel dat u de Bijbel bent gaan lezen. Misschien dat u niet alles kon begrijpen en alles kon bevatten. Dat zou allemaal nog kunnen. Maar misschien bent u wel bepaalde passages bijgekomen. Die zeggen, wat is dat toch dat mensen ontzettend veel met Jezus op hebben. Nou, wij konden vandaag geen avondmaal vieren. Dat was zeer pijnlijk hoor. Want het offer van Jezus is ons zo aangelegen dat Jezus gezegd heeft, denk aan mij. Hij heeft het avondmaal ingesteld in de nacht waarin hij verraden werd. Hij zei niet, nou, het is nou nacht en de arrestatie staat om de hoek. Laat ik nou maar even wachten. Nee, in de nacht in welke hij verraden werd, heeft hij gezegd, denk aan mijn sterven, wat ik voor jullie doe. En dat ik zo ook alles op me heb genomen. Vergeet het nooit. Denk aan mij. En dat is natuurlijk voor de kerk een geheim geworden, een mysterie. Dat wij nou maar heel moeilijk daaraan voorbij kunnen gaan. En dan zien we hier dat ook Stefanus, daar hebben we het vanmorgen over gehad, een man die vol is van de geest. Dat wil zeggen, hij is vol van Jezus Christus. En hij kende ook de hele geschiedenis van God met het volk van Israël. Maar hij probeerde duidelijk te maken, jullie geloven mij niet, maar laten we nou eens eerlijk kijken naar heel de geschiedenis van ons volk. Er waren vele periodes in dat jullie ook afgoden gingen dienen. Dat je aan God voorbij bent gegaan. Maar Mozes heeft gezegd, er zal een profeet opstaan. En die profeet is Jezus. En Stefanus in zijn preek die hij heeft gehouden, daar hebben we vanmorgen over gesproken. U zou dat na kunnen lezen als u dat hele hoofdstuk zou lezen. Maar ze waren zo boos dat ze niet wilden horen dat Jezus die profeet is. Dat Jezus de beloofde Zoon van God is. En dat Jezus ook voor hen gekomen is. En hij probeerde ze te overtuigen. En te zeggen, geloof in Jezus Christus. Ze werden zo boos. Zo boos, zoals mensen boos kunnen zijn als daar ja, verschil van mening ontstaat. Als de emoties erin komen. Dat zien we ook met de protesten die gaande zijn. Jij moet denken zoals ik denk. En als je dat niet doet, zit je aan de verkeerde kant. Je moet zelfs kiezen. Of je voor of tegen bent. En we zien welke emoties dat allemaal oproept. Dat overkwam Stefanus ook. Maar wat is nou het mooie? Deze Stefanus. Ja, die kon wel kijken op die woedende menigte. Die hem wilde stenigen en dood wilde maken. Maar deze Stefanus die sprak en getuigde over die Jezus, die keek naar boven, die keek naar de hemel. En toen gebeurde er ook iets bijzonders. De hemel ging open. Ja, dat kunnen alleen maar christenen meemaken die in geloof op Jezus zien. En misschien hebt u ooit wel eens bij een sterfbed gestaan van uw opa en oma die ook wel diep gelovig was. En die inderdaad soms toen ook konden zeggen, ik zie de hemel geopend. En dat is zo bijzonder. Maar deze Stefanus, die ziet de hemel geopend en dan ziet hij Jezus staan. Jezus, de heiland. En zalig maken. De kerk beleidt dat hij gezeten is aan de rechterhand. Hier lezen we dat hij staat aan de rechterhand. Jezus die actief is en betrokken is ook op de wereld en op u en op de mensen. Om het goede te schenken en het goede te geven. Om dat uit te delen. En hij ziet Stefanus, de heerlijkheid van God. Jezus die op een bijzondere wijze in de moederschoot van Maria kwam. Maar nu in heerlijkheid bij de hemelse Vader alle macht heeft in hemel en op aarde. Het gaat over Jezus. Die gaat over hemel en aarde. En die ook voor u zorgt, ook voor Stefanus. Want Stefanus gaat sterven. En hij zegt, ontvang mijn geest. Ontvang mijn geest. Stefanus weet, ik ga het leven tegemoet. Ik ga naar mijn heiland toe. Ik ga naar Jezus toe. En ik weet één ding. En dat is iets wat ook naar voren komt en wat ik zou willen benoemen. Dat hij ook spreekt over vergeving. Wanneer hij geslagen, gestenigd gaat worden, de dood tegemoet ingaat. Horen we deze Stefanus zeggen, reken hun deze zonde niet toe. Kijk, dat is een christen die Jezus kent. Die in Jezus gelooft. Die weet van vergeving, van verzoening en wil niets liever dat mensen zijn liefde leren kennen. Kortom, van kribben naar de kroon. Stefanus zal de kroon des levens mogen ontvangen, mag weten van Jezus die gekroond is met heerlijkheid en majesteit. Wij spreken over een Jezus die alles voor u en voor jou over heeft. En daarom is het zo goed, gemeente, maar ook u luisteraar, dat u leert nadenken over deze Jezus die ik u vanavond geschilderd heb van het allereerste begin als mens. Tot in heerlijkheid, in het paradijs, in zijn eeuwig koninkrijk, waarvan hij wenst en wil dat u daar ook zult komen. En dat hij ook deze avond oproept, denk maar eens veel over mij, lees maar eens over mij. Want ik ben in de wereld gekomen, ik ben naar jou toegekomen, ik wil in je leven komen, heel dichtbij. Dat er iets gaat gebeuren van binnen in je hart. Dat je niet in haat leeft tegenover elkaar. Maar dat je leert wat liefde is. En dat elk mens waardevol is. Of die nou blank, wit, zwart, geel of wat dan ook is. Maar dat die samenkomen en dat ze één ding weten. Wij hebben een koning. Wij hebben een heiland. Wij hebben een verlosser. Wij hebben een zaligmaker. Die weet van alle achtergronden. En van alle complexiteit in de samenleving. En van alle driften en emoties en boosheid die in een mens kan opkomen. Maar die weet dat je hart veranderd kan worden. En weet wat vergevingsgezindheid is. Dat je weet wat vergeven is naar elkaar toe. En dat je zo ook in hem tot elkaar komt. In hem leert wandelen in het licht. In hem de weg van vrede gaat en niet van tweespalt. Protesten tegenover elkaar. Maar dat je in hem ook ziet, ik heb mijn fouten. Ja, ze zijn misschien wel veel meer dan de jouwe. Maar ik weet wel van de vergeving die ik mag ontvangen. Door mijn Jezus, mijn heiland en zaligmaker. Als we nu in de maatschappij zo met elkaar gaan nadenken over Jezus, dan weet ik dat dit een begaanbare weg is om uit alle spanningen te komen. Het geloof in Jezus Christus alleen, die zegt, vrede zij u. Amen. Wij zingen van Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Gemeente luisteraar, we willen u ook samen onze goede God bidden en ook danken. Bidden natuurlijk ook voor de week die weer voor ons ligt en alles wat we ook tegen kunnen komen in de maatschappij en in de samenleving. Maar ook danken voor zijn boodschap die hij ook meegeeft, dat wij leren leven met Jezus, zullen we danken. Ja, heren, eeuwige God Vader, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen u hartelijk dank dat uw woord open mocht gaan. En dat we ook proberen het duidelijk te maken, ook aan allen die meeluisteren en met ons verbonden zijn. En misschien nog niet zoveel weten over de kerk en het geloof. Dat het wel gaat om Jezus Christus, die in de wereld is gekomen en ook zo contact zoekt met ons. U weet, heren, wat mensen nodig hebben. Wilt u, Heere, met uw geest doorwerken in ieders hart en leven. En zo danken we u, Heere, dat die boodschap ook vanmiddag mocht klinken. Waarin we ook zien hoe mensen getroost worden. Ook wanneer ze met de dood worden bedreigd. En denken we ook aan vele broeders en zusters in de wereld. Die een oprecht christen zijn, maar vervolgd worden, gehaat worden, achtergesteld worden. Meer dan 260 miljoen christenen, broeders en zusters worden vervolgd. Op de een of andere manier. Maar dat ze toch hun vertrouwen hebben op Jezus Christus. En ook deze geschiedenis wellicht kennen van een Stefanus die de hemel openzag en de heerlijkheid van Jezus zag. Zoals wij ook mogen weten vanuit de rest van de Bijbel. Van die eeuwige heerlijkheid. En hoe Jezus ook regeert en alle macht heeft in hemel en op aarde. Nou kunnen wij misschien wel eens denken, waarom is er dan nog zoveel onrecht en zoveel strijd? En dat heeft alles te maken met die macht van de duisternis die nog rondgaat. Maar we mogen door het geloof in hem weten van de toekomst die er is en die zeker is gesteld en die vaststaat. Dat ook als we sterven mogen weten altijd met Jezus te mogen leven. En dat er ook inderdaad daar die belofte is, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop geen racisme is, maar gerechtigheid is. Waar vrede is, waar liefde is tot elkaar. Waarin elk mens tot zijn diepste bestemming mag komen. En daarom, Heere, roept u ons op om te geloven in uw Zoon, die aan het kruis is gegaan. Die onze ellende op zich heeft genomen. O Heere, geef de krachtige werking van uw geest ook in ons land en volk in de samenleving. Wij bidden om wijsheid voor onze regering en allen die over ons gesteld zijn, ook in deze moeilijke tijden. Allerlei maatregelen die worden genomen, wetten die worden samengesteld. Geef wijsheid, Heere, dat dat ook in alle zorgvuldigheid mag gebeuren. Maar bovenal bidden we dat toch ook hier in het coronavirus zal verdwijnen. Maar we weten ook vanuit uw woord dat er allerlei ziekten en besmettelijke ziekten zijn. Maar dat dat ook tekenen zijn van uw toekomst. En daarom, Heere, maak ons alert. En geef dat ook in de wereld mensen worden getrokken naar het getuigenis van Jezus. En dien gekruisigd. Dat zo toch ook uw toekomst zeker is gesteld. Zo bidden we ook, Heere, voor de politie. We bidden ook voor de mensen in de gevangenissen. We bidden voor mensen wiens leven stuk is. Maar wellicht, Heere, dat door de prediking, door het lezen van de Bijbel, vrede, rust in hun hart komt. Wil het ook zegenen, allen die mensen helpen, ondersteunen in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Heer, er zijn zoveel zorgen in de wereld. Maar wil zo ook bij ons zijn. En laat blijken dat uw woord boven alles staat. En dat uw woord vol van kracht en inhoud is. Heere, heb dank voor alles wat u ons ook op deze dag gaf. Dat we zo toch hoe dan ook stil mochten staan bij de dood van de rechtvaardige, bij de dood van de Heer Jezus, wiens lichaam gebroken is aan het kruis, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, heb eeuwig dank voor dat offer voor ons. Uit genade. Amen. We zingen tot slot van Psalm 17 en daarvan het 8e vers. En dat is eigenlijk ook een heel prachtig lied, Psalm 17 vers 8. Omdat de christen daar ook spreekt van de heerlijke toekomst die ons wacht. En dat is in de volgende woorden vertolkt. Maar het blij vooruitzicht, dat hebben wij. Daar mogen we naar uitkijken. Dat is onze toekomst. Het blij vooruitzicht dat mij streelt, dat mij fijne, goede gevoelens geeft. Ik zal ontwaakt, ontdekt, gezien wat het leven met Christus is, uw lof ontvouwen. om u in gerechtigheid te aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, die goddelijke glans die komt te liggen over het leven van mensen die met Jezus leven. Daar gaan we van zingen, Psalm 17, vers 8. Gemeente, luisteraar en u die kijkt, een heel belangrijk moment is elke keer opnieuw, ook als we samenkomen, dat wanneer we weer naar huis gaan, wij de zegen van God mogen ontvangen. De zegen wil zeggen dat God met ons meetrekt en met u meegaat. En dat is zeer waardevol. Ontvang nu zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.